Mensen, zullen de Heer vragen om een zegen over de opening van het woord. Mag ik jullie voorgaan? Hemelse Vader, dank u wel dat u ons bij name kent. Dank u wel dat u met dit woord, deze boeken geïnspireerd door uw geest, zoveel eeuwen terug tot ieder van ons zo persoonlijk spreekt. Dat in de verlichting u ons raakt. Heer, mag ook onze ogen opengaan, meer dan ze nu openstaan voor uw genade. Heer, zegene ieder van ons. Hoor ons gebed, in Jezus' naam. Amen. Ja, ik had haast afgezegd voor vanmiddag. Ik heb een kiest gelukkig uitgehaald gekregen, getrokken. Na 4-5 weken van wortelkanaal, wat wel of niet gebeurt. Vorige week was ik mijn stem erdoor kwijt, maar ik ben blij dat het weer terug is. Maar ik hoop dat het 20 minuten duurt, mijn stem. Dus u gaat het vanzelf merken, maar zo erg als dit klinkt, anderen in het groen hebben het veel erger. En weer anderen hebben een drukke tijd achter de rug en ik heb met de meeste van jullie niet gesproken. Ik hoop dat jullie heel veel mogen hebben aan de overdenking van Gods woord vanmiddag. Ik hoop ook dat met elkaar het gemeente zijn, dat het versterkt wordt door alles wat we doen. Ja, door het samenkomen nu, maar ook hoe we elkaar door de week versterken. Ik hoop echt dat we een zegen mogen krijgen van de Heer op deze week. En dat de opening van het woord daar een rol in mag spelen. Ik heb heel bekende gedeeltes uitgekozen. En voordat we dat gaan lezen, eigenlijk één heel simpele vraag. Welke persoon in het Nieuwe Testament genoemd, maar uit het Oude Testament, is het meest bekend? Dus wie wordt in het Nieuwe Testament vanuit het Oude het meest benoemd? Abraham. Ja, Abraham. En als hij benoemd wordt, als er over hem gesproken wordt, wat wordt altijd maar weer aangewezen als kenmerkend voor Abraham? Zijn geloof. Dus we gaan met elkaar Abraham bekijken en we gaan naar zijn geloof kijken. Maar voordat we Genesis 12, ik wil het begin, en Genesis 22, ik wil meer naar het einde kijken en het proces zien. Wat is nu zo echt aan dat geloof van Abraham? En daarachter, wat maakt mijn geloof? Wat maakt jouw geloof? Wat maakt uw geloof echt? Praktijk, vertrouwen, de Heer Jezus, de Heilige Geest. Hey, als ik het nog indringender maak, is jouw geloof echt? Waarom? Zullen we ons gaan spiegelen aan Abraham? Oké. Kijk met mij in hoofdstuk 12. Dan lezen we een aantal versen. Ik heb de NBG uitgekozen. Ik heb altijd bij Abraham de voorkeur voor de NBG. En wat hebben we hier? Herziende Statenvertaling. Dan zullen we die dan pakken? Want wie is de zonder Bijbel? Wie is de met Bijbel? Ja, nou, dan gaan we het lezen uit de Herziende Statenvertaling, oké? Want dan hebben we allemaal één tekst. De Heere nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring, maagschap, en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En vervloeken zal ik wie u vervloekt. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Abraham nu nam zijn vrouw Sarah en Lot, de broer van zijn zoon, dus zijn neef, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden. En ze gingen naar het land Kanaan. En zij kwamen in het land Kanaan. Abram trok door het land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, de eik van More. Toen woonden de Kanaanieten in het land Kanaan. Nou moet ik even kijken, want we springen steeds. Enige verbazing over dat de Kanaanieten in Kanaan wonen? Wie anders, hè? Het lijkt net alsof we dit zo doorlezen, dat er dingen genoemd worden die als je het vaak hoort, denk je natuurlijk, dat is bekend. Maar waarom staat daar nu eigenlijk al die details tot en met dit haast overbodige, dat het de Kanaanieten waren die daar toen woonden? En dan, toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Heeft verband met die Kanaanieten. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. En vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel en het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Best bekend, hè? Maar toch, ik denk dat we het niet altijd zo aandachtig lezen. En ik heb dit ook uitgekozen, dit gedeelte, omdat ik het met de cursisten besproken heb afgelopen jaar. Het was eigenlijk de moeilijkste avond. Als het ging om te begrijpen wat daar nu allemaal stond. Maar ik wil diegenen die erbij waren meenemen naar hoe dat nu de achtergrond wordt voor een preek, voor een overdenking. Nu gaan we naar het gedeelte wat we niet besproken hebben in de cursus, hoofdstuk 22. We gaan kijken hoe het geloof van Abraham eruit ziet als we veel verder, tientallen jaren later, hem weer tegenkomen op het moment dat weer de Heere tot hem spreekt. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, papa, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen die beiden tezamen. Jullie kennen het verhaal hoe het verder gaat. Maar ik weet niet of al bij het lezen of gewoon bij de vertrouwdheid bij het gedeelte, dat je ziet dat we bij het begin Abraham tegenkomen en hij reageert met geloof als God tot hem spreekt. En dat we later, haast tegen het einde, weer tegenkomen dat God tot hem spreekt en weer reageert hij met geloof. En wat kenmerkt nu deze reactie van Abraham, waardoor wij zeggen, het is geloof. Nou, dat was het eerste wat genoemd werd, twee keer, doordat hij handelt. En dan zou je zeggen, echt geloof gehoorzaamt. Daaruit blijkt echt geloof. Maar toch, vergelijk die twee momenten nu eens met elkaar. Dat eerste moment en het tweede moment. Wat staat er? Even terug naar 22 vers 1, 2 en 3. Even terug omhoog. Vers 3. Toen stond Abram 's ochtends vroeg op. Lezen we dat ook in hoofdstuk 12? God had gesproken tot hem en Abram stond 's ochtends vroeg op. Je kunt zoeken en zoeken en zoeken, maar het staat er niet. Dat betekent dat we ons het eerste en het tweede vergelijkend, dat we ons kunnen afvragen of het dezelfde reactie is, dezelfde gehoorzaamheid is, of dat daar een verandering in zit. Kijk, bij het eerste klonk daar, en ik zal u tot een groot volk maken. Wat klinkt er bij het tweede? Ga, neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en offer hem. Op een vlak kan je zeggen, toen had hij geen kind en nu had hij wel een kind. Maar de eerste keer zei God, je zult een kind krijgen. Dus had hij er belang bij om te gehoorzamen? Had hij er voordeel aan om te geloven? Werd hij er beter van om te geloven? En de tweede keer, of aan het eind, neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. Had hij er voordeel bij om te gehoorzamen? Had hij er belang bij om te gehoorzamen? Je ziet een enorm contrast. En als ik het misschien anders mag formuleren, wat je ziet bij Abram is dat zijn geloof zich ontwikkeld heeft. Aan het einde zie je onmiddellijke gehoorzaamheid in de daden. In het begin is dat maar de vraag. Aan het einde zie je belangeloosheid, zelfs een offer. In het begin zie je dat hij er belang bij had. En zo kunnen er best meer verschillen zijn, waardoor je kunt spreken van echt geloof bij Abram groeit. Door gehoorzaamheid. Dus, heel persoonlijk, hè? Bij jou, bij mij, bij u. U weet dat uw geloof echt is, omdat het in de daden naar buiten komt. Je doet een aantal dingen niet meer, en een aantal andere dingen ben je gaan doen. Dat doe je omdat je gelooft. Maar het geloof wat lijkt op het geloof van Abraham, heeft een groei in wat je doet tussen 20 jaar geleden en 20 jaar later. Toch? Ik heb een broer en ik weet nog dat hij was in Afrika nadat hij in België gemeentestichtend werk had gedaan. Ik had veel bewondering voor hem. Hij was nou voor mij iemand die vanuit een passie daar ook offers voor bracht. Dus in België stichtend werk voor gemeentewerk in Namur. De gemeenten zijn daar nog. En toen voelde hij met de EO, met de roeping om naar Afrika te gaan. Een voorbeeld van duizenden. Hè? Iemand met geloof, die gaat naar Afrika. En toen kwam die terug, omdat hij in Afrika zag hoe een enorme ziektes er was onder christenen. En hij ging een opleiding fysiotherapie doen. En daarna wilde hij weer terug naar Afrika. En ergens in het derde jaar, vierde jaar van zijn studie fysiotherapie, kwam hij een meisje tegen. En wat heel vaak gebeurt, is de vrouw die de zending in wil, die blijft in Nederland als ze de man tegenkomt die God haar geeft. Maar zo vaak is de vrouw degene die dan maar volgt als de man die roeping heeft om de zending in te gaan. En ik weet dan van deze en gene die gegaan zijn, maar heel dichtbij komt het bij mijn eigen schoonzus. Ze vertelde wel eens dat verhaal dat ze thuis kwam nadat mijn broer haar gevraagd had. Zei, mam, nu heb ik de ware ontmoet. Nou, eerste reactie was, oh wat fijn voor je. Hij gaat naar Afrika. Natuurlijk was zijn schoonmoeder geïnteresseerd om deze man te ontmoeten. Maar ik weet van mijn schoonzus wat een offer dat voor haar vroeg. Zij is iemand die houdt van elke ochtend 10:30 een kopje koffie. Die houdt van elke week de Margriet lezen. Die houdt helemaal niet van reizen. En voor haar om ja te zeggen tegen de roeping van de man, de aanstaande man, om naar Afrika te gaan, was een geweldige geloofsstap. En daar denken we aan bij Abraham. Zij had nou, wat wij vaak denken, het geloof van Abraham. Maar je kunt de een niet met de ander vergelijken. Maar bij haar, een tante van mij is nu overleden. Die had zoveel bewondering voor deze vrouw van haar neefje, dat zij het regelde, en het geld had ze ervoor, dat elke week werd in Nigeria de Margriet bezorgd. En zo heeft mijn schoonzus 4 jaar lang om 10:30 koffie gedronken en de Margriet gelezen. Maar dat was de tijd. Nu kom ik zelf in Nigeria en je belt gewoon. Hij moest uren reizen om bij een telefooncentrale uren te staan totdat er verbinding was om even te bellen met Nederland. In 20, 30 jaar tijd is er nogal wat veranderd. Maar we denken bij dat echte geloof altijd toch wel aan Abraham, toch? Wat een offer. Maar toch, als je naar het begin kijkt, sla het nog eens met mij op, als u uw eigen Bijbel hebt. Of projecteer hem, 12 vers 1, 2 en 3. De Heer nu zei tot Abraham, ga uit uw land, uit uw verwantschap, uw netwerk, uw maagschap, uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken. Als ik nu 20 jaar terug thuis was gekomen en ik had tegen mijn vrouw gezegd, ik ben in Kester geweest in de eredienst en we hebben over Abraham nagedacht en ik voelde zo'n sterke roeping van God om Abraham na te doen en alles achter me te laten. Ons land, Nederland, met die hitte. Ons netwerk. Ik heb toch ook wel ruzie met deze en gene. En mijn familie, ja, die ken je wel of die ken je niet. Je weet niet hoe groot het offer is. En ik ga, en dan zegt mijn vrouw, prima, prima, prima. Maar waarheen gaan we? Weet ik niet. Dan zou mijn vrouw gezegd hebben, wat fijn voor je. Maar de Heer heeft nog niet tot mij gesproken. Ho, ho, luister, de Heer heeft ook een belofte uitgesproken. Als wij daar, ik weet niet waar, aankomen, dan krijgen wij kinderen. En wij hadden toen al 10 jaar lang gewacht op een eigen kind. Op het moment dat ik dat zou hebben gezegd, zou mijn vrouw gezegd hebben, morgenochtend vertrekken we, koffer gepakt. Welk ouder is niet geraakt als het gaat om de eigen kinderen of kleinkinderen? Daar doe je alles voor. Wij hebben dan meer dan eens een miskraam gehad. En ik weet hoe dit bij zoveel families en gezinnen het stille leed is. Dan zie je soms geen kinderen, soms 1, 2, 3. En op het hele persoonlijke moment hoor je dat er meer kinderen waren. Maar niet geboren. Kinderen maken ons zo gevoelig. Ik vind, je kunt Abraham en zeker Sarai toch niet kwalijk nemen dat zij gingen omdat God hen riep met zo'n belofte in het vooruitzicht. Dus als wij zeggen, weet je wel, wat een voorbeeld. Je weet niet wat iemand achterlaat aan Margriet lezen en koffie drinken. En wat hij ervoor terugkrijgt. En zo heb ik heel veel mensen op het zendingsveld ontmoet die zo blij waren dat ze het eigen land hadden verlaten. Zo blij waren dat ze hun eigen netwerk verlaten hadden. Nog blijer waren dat ze hun eigen familie achter zich hadden gelaten. Een ander kan dat niet beoordelen. Je weet niet waar de offers liggen. Dus vergelijk je eigen geloof nou niet met dat van een ander. En maak nou niet van iemand die zo hoog staat. Ik had een andere kennis. Die had maar één passie en het is voor de Heer overal wat doen. En zo ken ik er nog enkele, die zijn stewardess. En ik weet nog dat toen zij haar eerste kind kreeg, heeft het een jaar geduurd voordat ze haar baan kon opzeggen om thuis te blijven. Zo'n moeite had ze om honkvast, dag in dag uit, dezelfde routine te zorgen voor dat ene kleine schreeuwlelijkje. De één moest naar Afrika, de ander moest thuis blijven. Wat de Heere van ons vraagt, je kunt de één niet met de ander vergelijken. Wat zie je bij Abraham? We hebben toen met de cursus hebben we wat dieper zitten duiken. En daar staat er zo'n detail. Hij was 75 jaar toen hij vertrok. En dan, hoe oud was Tera toen Abraham geboren werd? Hoe oud was Tera toen Abraham vertrok? En we hebben met elkaar ontdekt dat Tera volgens Stefanus in Handelingen 7 al overleden was. Dus ga je rekenen met de rekenmachine, ga je een tabelletje tekenen, dan blijkt dat Abraham niet de oudste was. Dat waarschijnlijk die twee anderen, niet de drieling, die twee anderen die geboren worden, misschien wel één eerder. Hè, Nahor, Haran, er komt wel Laban uit, je kent die namen wel. Abraham heeft Lot meegenomen, terwijl God zei, laat uw vaders huis achter. Hij heeft Tera meegenomen, toch?
Nee.
Jij luistert. Als je gaat lezen, zie je dat die gehoorzaamheid van Abraham zo onvolledig was. Hij had er niet alleen een belang bij, maar hij zorgde voor zijn gezin. Zijn neef, die geen vader meer had, Lot nam die mee. Zijn vader, misschien wel oud en bejaard, heeft hij ook meegenomen. Misschien was omdat zijn oudste broer overleden was, hij de verantwoordelijke, of in andere culturen, is de jongste de verantwoordelijke voor het ouderlijk huis. Elke cultuur is anders. Abraham vertrekt, maar komt hij aan in het land dat God hem zal wijzen, het land Kanaan, waar die Kanaanieten wonen? Nee, ze vertrekken naar Haran. En Haran blijven ze jaren wonen. Dus als we lezen in hoofdstuk 22, 's ochtends vroeg vertrok hij, lezen we in hoofdstuk 12, dat hij helemaal over Haran ging. En pas toen in Haran zijn vader overleed, toen pas trok hij verder. Zo zijn de meeste van onze gehoorzame momenten toch altijd dubbel. Toch altijd gemengd, ook met andere motieven, redenen waarom we de dingen doen. Zelden is daar dat zuivere, loutere, alleen op de Heer gerichte in onze gehoorzaamheid. En we kennen ons eigen hart daarin niet. En we kennen het hart van de ander niet. We kunnen onszelf niet met een ander vergelijken. En als ik mij met Abraham vergelijk, dan denk ik heel vaak aan hoofdstuk 12. Ik snap het. Met zulke beloften. Tot een groot volk zou God hem maken. En dat hadden we net, de torenbouw van Babel hadden we gehad. Hè? Toen was iedereen bezig om grote torens te bouwen. Een grote naam voor zichzelf. En dat is kapot gegaan en God zegt, ik zal jouw naam groot maken. En ieder die jou zegent, zal ik zegenen. Wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. En ik zal jou tot een zegen maken voor alle volken. Wat een roeping. Die staat als een huis. En Abraham ging. En uiteindelijk komt hij op de plek waar hij wezen moet. Echt geloof groeit door gehoorzaamheid. Maar dat is wel een proces. Echt geloof groeit door echte gehoorzaamheid. Ook al zijn er allemaal bijmotieven. Ook al moet dat nog groeien. Wat mij opvalt is, God zegent Abraham. Als hij daar aankomt, dan zie je hem. En dan staat daar zo eenvoudig en de Kanaanieten woonden daar. En ik noemde dat er net als vraag, hè? Maar u kent het verhaal, hè, van Sem, Gam en Javed, toch? En Gam, uit hem komen de Kanaanieten. Dat was een vloek uitgesproken. Dus hij komt in het land waar de nakomelingen van Gam wonen. En daar zal God de naam van Abraham groot maken. Hier spant van alles zich samen. En hier is een eenling die in beweging is gekomen vanwege een belofte. En ook al is het een omweg, hij is daar en dan bouwt hij een altaar voor de Heer en de Heer verschijnt aan hem. Het is fantastisch, hè? Dit zie je bij Abraham ook. Als hij even later, weet je wel, als hij achter Lot aangaat. Je kent ook het verhaal in hoofdstuk 15, hè? Dat eindigt met een Abraham geloofde in God en God rekende het hem als gerechtigheid. Wat deed Abraham toen hij hoorde dat Lot gevangen was genomen? Met 318 man ging hij achter die vijf koningen aan. En hij bevrijdde Lot. En hij ontmoet daar Melchizedek, weet je wel, en de koning van Sodom. En hij laat al zijn bezittingen laat hij aan de koning van Sodom. Want God zou hem rijk maken. En God zou zijn naam groot maken. God zou hem beschermen. Abraham geloofde God. En daar kom je weer Abraham tegen die nadenkt over de dingen. Ik kan mijn neef toch niet achterlaten, neemt Lot mee. Ik kan mijn vader toch niet achterlaten, ik neem mijn vader mee. Dat is de Abraham die zelf voorziet. Die zelf zorgt dat de dingen allemaal op orde zijn. Deze Abraham zegt dan tegen God, en die belofte, kunnen we het daar nog even over hebben? Ik zou een groot volk worden, toch? Gaat u dat nou doen? Hoe gaat u dat doen? Door mijn knecht. En God antwoordde en zei, kijk, de sterren van de hemel, het zand, kan je ze tellen? Zo groot wordt jouw nageslacht. En dan staat er, en Abraham geloofde God en God rekende het hem als gerechtigheid. Dat is, zonder dat je in hoofdstuk 12 al die omwegen tegenkomt, een onmiddellijke reactie, terwijl die even iets van twijfel had. Echt geloof groeit. En als we dan hoofdstuk 22 komen en die onmiddellijke reactie, bereidheid om te offeren, dat komt niet in 1 jaar. Dat komt niet in 10 jaar. Daarom krijgen wij 60, 70, 80 jaar toch? Dat ons echte geloof blijkt uit de groei. En ik neem niks af hoor van het accent uit gehoorzaamheid. Uit gehoorzaamheid. Maar daar zit groei in die gehoorzaamheid, toch? Weet je, als je nog meer in gaat zoomen op Abraham, begin je dingen te herkennen die God niet eens benoemt. En die zo passen bij ons leven. Want echt geloof groeit niet alleen door gehoorzaamheid. Want als Abraham daar aangekomen is, in het land Kanaan, waar die Kanaanieten wonen, waar je die beloftes ziet samenkomen, waar hij een altaar bouwt voor de Heer en de Heer verschijnt aan hem en hij zegt, ik zal aan jouw nageslacht dit land geven. Dan staat er, en er was hongersnood. En wat doe je? Als je God gevolgd hebt, na al die jaren kom je op de plek van bestemming aan en dan blijkt, je bent in het hartje van de wil van God en alles zit tegen. En dan zien we Abraham ten top. Hij denkt na en hij verdwijnt niet met de noorder, maar met de zuiderzon. En hij komt in Egypte. Want in Egypte is, omdat de Nijl voldoende irrigatie toelaat, is er altijd voldoende eten. En hij hoort de reputatie van de koning, van Farao. Wat had Farao geroepen, volgens die reputatie? Dat hij zijn harem uitbreidt. En die roep uit de daden van die man was Abraham ter oren gekomen. En hij die daar in het land eet en zijn gezin in leven houdt, denkt, ik moet hier wel op voorbereid zijn. Dus hij zegt, hij roept terug, weet je wel, mijn zus, Sarai moet zich voordoen als zijn zus. Kan je bestuderen, is nog waar ook, hè, dat hij ergens een halfzus was, familie. Maar het zit hem niet in wat je wel zegt, het zit erin wat je niet zegt. Dus met een halve waarheid denkt hij de dans te ontspringen. Dat misschien wel, nou kom ik met een interpretatie, dat Farao iemand was die elke vrouw koopt. En een rijk koning, een ruime bruidschat, een grote vergoeding voordat weer een vrouw aan zijn harem wordt toe. En dat terwijl die bruidschatsonderhandelingen, die in culturen buiten Europa zo normaal zijn, die onderhandelingen, dat geeft een tijd om weer met de noorderzon te vertrekken. Blijkt Farao een andere techniek te hebben. Hij neemt eerst die vrouw en gaat daarna, gaat hij gewoon geven in plaats van onderhandelen. En daar zit Abraham. In Egypte. Met de belofte van een nageslacht. Hij zit in het land wat hij zou krijgen. Hij heeft geen kinderen. En zijn vrouw zit bij een ander. Echt geloof groeit, maar wel door vallen. Toch? En dat is niet, ik bedoel, als je ziet hoe Abraham met de dingen omgaat. Hè? Ik bedoel, het is fantastisch als je ziet dat hij die reactie geeft op Lot die gevangen wordt genomen. Maar als je toch even teruggaat. Ga verlaat uw vaders huis. Had hij Lot mogen meenemen? Nee, toch? En al die jaren trekt Lot met hem op. En Lot, wie u zegent, zal ik zegenen, wordt net zo rijk als Abraham. En hier wordt de rijkdom, de zegen, wordt een probleem. De twee grote bedrijven worden concurrenten van elkaar. Nou, dat heb je wel meer met familiebedrijven, weet je wel. Hoe los je dit op? En dat is dan niet in een rechtszaak. Het is Abraham die het initiatief neemt en tegen hem zegt, jij mag kiezen. De oudste zegt tegen de jongste, jij mag kiezen. En dan kiest Lot, eigen belang, het mooiste stuk, gaat dicht bij de stad wonen. En daar komen die vijf koningen. En die vijf koningen, die nemen Abrahams neef mee en die wordt weggevoerd. Met alle andere inwoners, met alle buit. En dan zie je Abrahams geloof. Hè? Vallen in Egypte, wat een opstaan hier. Hè? Dat hij dan reageert met van, en ik ga erachteraan. Hij verslaat vijf koningen. Alle gevangenen worden bevrijd. De grote buit berooft hij. En dan komt hij Melchizedek tegen. En Melchizedek zegt, de Heere Almachtig heeft je deze overwinning gegeven. En Abrahams kwartje valt, om het zo te zeggen. Hij weet wat er gezegd wordt. En dan komt de koning van Sodom. En die zegt ook, en dan geeft Abraham als reactie hem alle gevangenen en een groot deel van de buit, of niet alles van de buit. Abraham doet iets wat in het toenmalig krijgsrecht abnormaal was. Hij had het mogen houden. En dan zegt hij tegen de koning van Sodom, ik wil niet dat jij ooit zegt dat jij, Abraham, God heeft mij dit gegeven, de Heere Almachtig. Dus wat hij net van Melchizedek heeft gehoord, zet hij om in daden. Fantastisch, hè? Hierna, zo begint hoofdstuk 15, vers 1. Hierna begint Abraham na te denken. Er staat er zo mooi. Kwam de Heere bij Abraham en zei, ik ben uw schild, uw loon zal groot zijn. Wat betekent dat? Als God zegt tegen iemand, vrees niet, want ik ben uw schild. Dan is iemand doodsbang. En dan ga je afvragen, waar is die bang voor? En het antwoord is heel simpel. Als je door die mooie winter heen of die slechte winter heen bent gegaan en zoveel tijd hebt gehad om na te denken, dan denk je, vijf koningen komen terug op zoek naar één man. Naar mij. En dan denk je na over alles wat je de koning van Sodom hebt gegeven. Dan denk je, was dat nou niet iets te fanatiek? Het had ook wel minder gekund, hè? Uw loon zal groot zijn. Abram, een man van geloof, een man van twijfel. Een man van rekensommetjes. Een man die nadenkt. Een man die twijfelt aan. En vanuit die twijfel spreekt hij tot God. Ja, maar nou dan die belofte. Hoe gaat u dat doen? En dan God die weer tot hem spreekt. Weet je, als je Abraham ziet. U kent het verhaal wel, hè? Sarai, er komt een bezoeker en die zegt van over een jaar zal uw vrouw zwanger zijn. Ze schiet in de lach. Hoe lang moet je wachten op een belofte? Om het niet meer te geloven. Zeker als het een kinderwens is. Hoeveel jaren? En de reactie erop, hè? Maar je hebt... Eerder heb je Sarai horen zeggen... joh, de buren doen het. De overburen doen het. Al je collega's doen het. Je concurrenten doen het. Neem Hagar, mijn slavin. Het kind wat bij haar verwekt wordt, wordt gezien als mijn kind. Hoe gaat God het doen? De belofte vervullen. En hier is het Abraham die een tip krijgt en uitvoert. En zo worden er heel veel kinderen geboren, zou je zeggen, in het nageslacht van Abraham, omdat mensen zelf voorzien. En dat hebben ze ook van hem overgenomen. En daar wordt geboren Ismaël. En dan komt Isaac. En voor die tijd heb je al haat en nijd tussen Hagar en Sarai. En ik heb daar niet zoveel voorstelling bij. Maar twee vrouwen is één te veel. En die spanning die dat geeft in het gezin Abraham. Maar dan, als er een kind geboren wordt bij die andere, en dan het nijd en de haat tussen die twee kinderen. En Abraham lost het niet op. Dan zit hij daar met de belofte en een hok vol herrie. Echt geloof groeit door vallen en opstaan. Aan het einde van de rit kom je tegen dat hij nog eens als een bepaalde koning Abimelech is, weet je wel, dat hij ook weer Sarai zijn halfzus noemt. Een oude fout. Een ezel. Echt geloof groeit. Maar wat gaat dat door vallen en opstaan? En hier komen we volgens mij bij de kern van het thema. Echt geloof. Wat groeit door gehoorzaamheid, met vallen en opstaan. Waarom groeit het? Door onze gehoorzaamheid? Nee, het blijkt er wel uit. Maar groeit het ook als wij vallen? Omdat we opstaan? Waarom groeit geloof dat echt is? Waarom begint ons geloof dat echt is? Antwoord is door de genade van de Heere. Het was Abraham die door God geroepen werd. Daar begon het. Het was God die sprak tot Abraham en zei: ga, verlaat alles en ik zal. Hij richt de blik op zichzelf. En deed God het? Ja. Richt God de blik op Abraham en zijn geloof? Nee. Richt God de blik op Abraham en zijn geloof in zijn vallen en opstaan? Ik heb hoofdstuk 12, ik heb het zo vaak, heb ik het doorgenomen. Weet je, en dan staat daar, toen ging Abraham zoals de Heer tot hem gesproken had. En dan denk ik als Hollander, nee hoor. Hij deed het niet. Hij nam Tera mee. Hij nam Lot mee. Waarom staat dat hier niet? Het is nog niet zoals de Heer gesproken had. En dan vers 5. Abraham nam zijn vrouw Sara en zijn Lot en zijn broer die verworven. En ging zoals de Heer gesproken had. God praat niet over ons falen. En als je door het verhaal heen kijkt. Wanneer zegt God nou, je had Lot nooit moeten meenemen, sukkel. En die problemen die je hebt, los je nou maar zelf op. Eigen schuld.
Dikke bult. En als hij dan iets geweldigs gedaan heeft en begint te twijfelen, dan is het God die hem opzoekt en zegt: ik ben je loon. Ik ben je schild. En dan, als Abraham gelooft in God, dan staat er: en in een diepe slaap scheidde God de dieren en liep niet samen met Abraham in die droom, maar alleen door die dieren heen. En ik weet niet of u weet van de verbondsluiting uit die tijd, maar als je dus een verbond wil bevestigen, er is een zoutverbond, dan gooit men zout en zand door elkaar, en zoals je dat niet uit elkaar kan halen, zo is een verbond stevig. Maar de krachtigste vorm is het bloedverbond. Waarbij je dus inderdaad met z'n tweeën door middengehakte dieren loopt en de beloften aan elkaar herhaalt terwijl je door die dieren loopt, waarbij als het ware zegt: als ik mijn belofte niet houd, dan mag je mij door tweeën hakken. Alleen God alleen loopt door die dieren heen. En Abraham slaapt. God is in zijn genade diegene die het initiatief neemt. Hij neemt het initiatief terug. Hij spreekt niet over al het falen van Abraham. Hij trekt hem weer overeind. Weet je wat ik nou een van die typische momenten vind waar wij als Westerlingen geen besef van hebben? Als daar een hok vol herrie, een Isaac, ruzie heeft met zijn oudere broer Ismaël. Als een Hagar continu spanning heeft met een Sarai. En Abraham neemt geen beslissingen. Neemt geen leiding in zijn gezin. Dan is het God die komt. En die zegt: stuur ze weg. En het verhaal laat zien dat God zorgt voor Hagar. En dat hij zorgt voor Ismaël. Maar die keus kon Abraham niet maken. En dan kan je wel zeggen waarom hoor. Ik heb er geen enkele fantasie bij. Hij is toch van Hagar gaan houden? Hij houdt toch van Ismaël, zijn eigen kind. Ook al klopt er niets van. Had het niet zo moeten zijn? En God is, voor Gods handen wordt niets te vies, om het zo te zeggen. Als hij in genade in ons leven daar doordringt, waar wij dingen doen die tot een puinhoop leiden. Dingen die structureel verkeerd groeien. Hij is erbij en voorziet zelfs. Dat is de Heere God. En daarom, hè, als wij nou komen naar die fout van Abimelech en neem nou Sarai, mijn hand, dan komt daar, en na deze dingen hebben we dan Lot die gered moet worden. Dan komt dat moment dat God zegt: neem uw zoon, uw enige, Isaac, die gij lief hebt. En offer hem op de plek die ik u wijzen zal. Ik lees dat met gekromde tenen. Mag ik eerlijk zijn? Toen wij onze zoon kregen, pleegzoon. Ik heb nog nooit gemerkt bij mezelf wat een enorme geldingsdrang je kan hebben als vader als het gaat om mijn eigen kind. Wat ik niet voor hem over heb. En ik kan me niet voorstellen wat het zou zijn als God ooit zegt dat ik hem weer moet loslaten. Ik ben daar niet. Ik snap het niet. Dus ik lees dit met argwaan. Weet je wat ik denk? 'S Ochtends vroeg staat hij op. En ik wil preken, want hij gelooft. Maar ik denk, ja, dat doet hij gauw voordat Sarai wakker wordt. Wat moet je tegen haar zeggen? Ik ga Isaac offeren. Maar toch, hè, als we nou met het Nieuwe Testament het verhaal van Abraham lezen, wat lezen wij, is dat daar staat dat hij tegen die knechten zegt: wij zullen gaan aanbidden en wij zullen terugkeren. En dan zegt in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11, zegt de schrijver: en God heeft dit geloof als voorbeeld gesteld, een geloof in de opstanding. Geen twijfel dus aan Abraham die wilde gehoorzamen. Maar mijn tenen zijn alle 10 krom op het moment dat ik dat stemmetje, hoe oud zou die geweest zijn, hoor, van Isaac. Die zegt, papa, daar is het hout en daar is het vuur. Hij loopt zelf, loopt hij met het hout. Hè? En wijst naar wat Abraham in zijn handen heeft. Maar waar is het lam? Wat zeg je dan? En dan klinkt daar als een geloofsuitspraak die niet in één dag is gegroeid. God zal voorzien. Abraham die zelf steeds voorzien heeft. Totdat hij bij Ismaël tegenkwam dat hij het niet kon. God zal voorzien. En tot 2 keer toe staat er, en zo gingen die beiden tezamen. Zo gingen die beiden tezamen. Het verhaal is niet af, ik stop hier. Het thema van vanmiddag is, echt geloof groeit. Door gehoorzaamheid. En die groeit, die gehoorzaamheid. Maar wat is het met vallen en opstaan? Kom er maar bij, joh. Ja. Mama, hier ben ik. Echt geloof groeit door vallen en opstaan. Maar mensen ten diepste door de genade van God. Nou kom ik terug bij de vraag. Is jouw geloof echt? Hoe weet je dat? De een roept door gehoorzaamheid en de ander denkt aan zijn of haar vallen. De ander roept gehoorzaamheid, want hij is net opgestaan. En vergeet te vertellen hoe die gevallen was. Weet je wel. De ander roept door gehoorzaamheid, maar vertelt er niet bij wat al de bijmotieven zijn. Weet je wel, om Tera mee te nemen, Lot mee te nemen, weet je wel, wat belang je erbij hebt. We kennen onszelf. Pas door de jaren heen leren wij onszelf beter kennen. Want ons geloof begint en groeit door de genade van God. Hij zal het geloof in ons vol maken. Toch? Niet wij. En dat is wat Jacobus zo mooi zegt. Waaruit blijkt het geloof bij Abraham? Waaruit werd het volkomen, volwassen, volgroeid? Toen die Isaac wilde offeren. Ik preek niet John Boekhout. Want ik ben niet in hoofdstuk 22 op dit moment. Waar bent u? In welk hoofdstuk van Abrahams leven bent u? Sommigen van ons zitten in hoofdstuk 12. U heeft net voor het eerst gereageerd op de roeping van God. Een ander zit in hoofdstuk 13. U zit in Egypte. Wat heeft u het fout aangepakt? Wat heb jij het laten vallen? Weer een ander zit in hoofdstuk 14. Weer een ander zit in hoofdstuk 15. Sommigen van ons kennen het verhaal van Ismaël en Hagar. Waar wij ook zitten, ieder van ons. Ons geloof groeit door genade. God tilt ons. De Heere tilt ons. Uit afkeer van hem en ongeloof tot een groeiende wandel met hem. Terwijl wij gaan met onze kinderen, met onze vader, met onze echtgenoot, met onze collega's. Ons echte geloof groeit terwijl wij gaan. In ons dagelijks leven. Is jouw geloof echt? Waardoor? Door genade. Amen. Zal ik kort bidden met u. O Heere God. U die ons kent van haven tot gort. U heeft ons de ogen voor uzelf geopend. Door uw Heilige Geest laat u iets meer zien en begrijpen van uw genade.
Maar wat gaan er zoveel jaren overheen om de grote diepte van uw genade te ontdekken. Heer, het is door het verderf wat in deze wereld heerst, maar dat er ook in onszelf tegenkomt, dat we meer gaan zien van u, van uw grote liefde. En dat u van ons houdt. Zoveel als van Abraham, van Sarai, van Lot, van Hagar, van Ismaël. U houdt van ieder van ons. Ook vandaag, ook hier vanmiddag. Heer, geef dat dit ons besef mag zijn. Gedurende al de dagen van deze week die voor ons ligt. Dat u ons doet groeien. Uit uw grote, genadevolle liefde. In Jezus' naam. Amen.